Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Ronaldo moest trucjes doen. Lukte niet. Lukte niet. Ronaldo kon geen trucje. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played. Dit is de tweede podcast van Hartgras. Wat we vorige keer helemaal vergeten zijn te zeggen, is dat mensen abonnee kunnen worden op Hartgras, want het is een tijdschrift. Voor lezers, voetbaltijdschrift voor lezers. En daar kan je kan abonnee worden door naar www.hartgras.nl te gaan. En daar zijn twee knopjes en een van die twee kan je benutten om abonnee.
Ik vind dit zo'n slecht begin van een podcast. Ja,
dit nodigt niet echt uit.
Hallo.
Mensen haken nu af.
Ik doe ook maar mijn best.
Mensen haken nu af.
Nu gewoon nog iets meer administratie. Er is nog een vraag blijven liggen van de vorige podcast.
Ja, dat klopt.
Ik stel hem even heel kort. 1978, een soort erewedstrijd in Bern, volgens mij, Nederland-Argentinië.
Voorjaar 79.
Zeker. Voorjaar 79? Oké, okay, ja. Maar het was een soort revanche match op de finale 78.
Nederland-Argentinië, debuut Maradona, onder andere.
Debuut Tahamata bij Nederland bijvoorbeeld. In de tweede helft stonden er in het Nederlandse elftal twee spelers met exact dezelfde voor- en achternaam. Dus met precies dezelfde naam in het veld. De vraag was, wat is de naam? Frank, jij wist het niet. Niemand wist het, hè? Wij wisten het wel, omdat het een oude klassieker is. Het is
gewoon
een oude koe.
Het
is een oude koe. Maar het is een leuke koe.
Maar Frank is gaan zoeken.
Ben je gaan zoeken, Frank?
Ja, en ik ben echt met mijn neus in de boter gevallen. Ik had geen idee. Het heeft ook wel even wat tijd gekost. Het is niet dat je gewoon even intikt wie ze hadden dezelfde naam in 78 tegen Argentinië of voorjaar 79. Uiteindelijk het antwoord voor iedereen die luistert en meespeelde is Jan Peters.
Uiteraard.
Maar je had er dus twee. Jan Peters was de eentje, was Jantje Breed, zo stond hij ook wel bekend.
NEC.
Heb ik kunnen vinden. Maar die ander, over de spits wil ik het eventjes hebben.
Genua.
Die heeft één keer gespeeld in het Nederlandse elftal. Mm-hmm. Eenmalig international. Een heftige jeugd gehad, met heel veel reuma had hij. Daardoor kon hij eerst ging hij vooral zwemmen en dergelijke. En op een gegeven moment ging hij toch voetballen. Gaf hem zijn doorzettingsvermogen. Zijn moeder bleek zijn tante te zijn. En hij heeft doping gebruikt in zijn tijd bij Feyenoord.
Zijn moeder bleek zijn tante te zijn.
Dat is het inderdaad. Zijn moeder bleek zijn tante te zijn.
Dus hij had een andere moeder.
Ja, die was er tussenuit gepiept.
Die was waarschijnlijk 15 en toen
heeft de tante hem opgevoed.
Ja. Nou ja, was dus Jan Peters, jongen.
Dat is een lekker begin.
Feyenoord, geeft een relief. Dat geeft wel een relief. Ik heb overigens, straks moeten we behandelen uit de schatkamers van Hartgras. We moeten behandelen het verhaal van de maand en dan heb ik nog een gedicht.
Ja. En die schatkamer, dat is een verhaal van Marcel van Roosmalen.
Ja, over de gebroeders de Boer.
En het is daar niet in de lach schiet, ja, die moet naar de psychiater.
Ja. Ik denk dat het wel leuk is om te vertellen hoe wij aan Marcel van Roosmalen zijn gekomen als Hartgras.
Nou, kom maar op dan.
Nou, hij is nu inmiddels heel erg bekend, maar dat was hij natuurlijk niet. En Henk en ik, wij scouten talent door te lezen. HP De Tijd was het blad wat ik meenam. Ik denk op weg naar jouw huis in Frankrijk zelfs. Dat gingen we met de trein naar Brieven volgens mij. Dus een lange rit vanuit Nederland. Het huis van Henk. En toen las ik de HP. En daar stond een portret in van Connie Mus.
Ik weet het weer.
En Connie Mus was de correspondent Israël. Of Midden-Oosten. Ik dacht RTL.
RTL 4.
Ja, RTL 4. Een beetje een grove man, maar een goede correspondent.
Ouderwetse correspondent.
Volgens mij is hij overleden.
Hij is overleden.
Maar goed, toen het duidelijk nog niet. En Marcel van Roosmalen was dus met hem op pad. En dat was al een zeer geanimeerd portret, vond ik. Ik vond het al erg leuk om te lezen. En toen was daar plotseling de zin. En toen liet Connie Mus een scheet. Zeer typerend voor Connie Mus, vond ik meteen. Ik dacht, ja, dat is zo'n man die laat in een auto ineens keihard een scheet. En ik moest daar zo om lachen, de kurkdroge notatie van deze wind, dat ik bel, Henk op. Ik zeg, hij heet Marcel van Roosmalen. Het lijkt me wat. Dit is een toon die we goed kunnen gebruiken in ons blad.
En hoe lang is dit geleden voor mijn plaatje?
Ja, zeker.
20 jaar.
Marcel was er snel bij. Dus
toen schreef je nog geen boeken over Vitesse. Toen was hij nog helemaal niet op radio.
Integendeel.
Hij schreef denk ik voor de Gelderlander.
Hij schreef voor iets als de Gelderlander, denk ik.
Bij de Arnhemse Courant. En in ieder geval de Haagse Post.
Wij hebben hem toen, ja, bij de Haagse Post, wij hebben hem uitgenodigd op het Spui in Amsterdam.
Ja,
bij daar kwam hij binnen, toen nog zwerverisch.
Ja, nou, nog steeds al toch een beetje.
Nee. Eva Hoek heeft hem flink
sinds hij getrouwd is, was hij in ieder geval zijn haar.
Toen hebben we hem dus gewoon voor het eerst gezien. Toen zei hij ook dat hij uit Arnhem kwam of uit Velp. Dat hij voor Vitesse
hij
was.
Hij woonde toen in Nijmegen, weet je niet?
En toen hebben wij hem gevraagd, voor een stuk natuurlijk, laten we daar eens mee beginnen. En uiteindelijk, omdat hij zo van Vitesse was, heeft hij een aantal boeken en hartgrasnummers over Vitesse geschreven. Ik zal niet zeggen dat wij een hele belangrijke factor zijn geweest in de doorbraak, nationale doorbraak van Marcel van Roosmalen.
Nee, daar zijn brieven over binnengekomen na podcast nummer 1, dat we iets te zeer ons profileren over het ontdekken van talent. Dus daar moeten we wel mee uitkomen.
Oké, dat doen we niet
Henk meer. Heeft er ook zo'n handje van, zodra er in Frankrijk een speler opstaat, de eerste die hem ziet, dat is gewoon Henk Spaan.
Ja. Ja.
Maar hij gaat het dan soms ook claimen.
Ja, maar exploiteren ook.
Ja. Maar laten we dat wel een beetje doen, jongens. Want in Nederland is
het
dan
de geschiedenis van ons blad. Is toch heel, ik zei het toch ook een klein beetje ironisch, of niet?
Een beetje trots mogen we zijn. Het is toch ook dat we hier zitten met z'n vier.
Zo is het.
Maar dat jij dat Matthijs die ene zin net citeert, hè?
Met de wind.
Dat is de kern. Nou, een scheet, zei hij. En toen liet Connie Mus een scheet.
Ja.
Dat is wel de kern van Marcel van Roosmalen. Want geen journalist schrijft dat op. Nee. Niemand.
Nee, maar je kan hem niet beter typeren, de man. Je kan er nog 400 woorden aan besteden. Maar en toen liet hij een scheet, is die man van top tot teen.
Maar we moeten misschien, omdat we het over het verhaal hebben, het debuut van Marcel van Roosmalen in Hartgras, moeten we er misschien even naar een fragmentje luisteren.
De schatkamer van Hartgras.
De volgende dag spraken we af in de lobby van het Ritz-Carlton Hotel. Onder de grote kroonluchter, had Rob gezegd. Het was een enorme ruimte. De vloeren waren er van marmer en er hingen heel veel kroonluchters. Wat is de grootste, vroeg ik aan de mevrouw van het hotel. Ze moest het navragen en zei uiteindelijk dat ze allemaal groot waren. Ik dwaalde van kroonluchter naar kroonluchter en trof Rob Cohen en Ronald de Boer op een bankstel onder de vijfde kroonluchter. Ronald gaf me een hand en zei, we zaten buiten te lunchen met de vrouwen en zo. Rob Cohen wreef met de hand over zijn buik en zei, sushi. Hij ontploft zowat, zei Ronald. Rob duwde hem op de bank in de lobby en zei, wat een landje, heerlijk. Echt een landje met onbegrensde mogelijkheden. Daarna sprak hij tot Ronald. Ron, ik heb hem gezegd dat hij maar in de ritspoes gaat zitten. Dan slaapt hij tenminste lekker. Ja, lekker geslapen, zei ik. De bedden zijn super, zei Rob. Dat komt door de bokspring. Ronald, nee, ze leggen een matje onder de bokspring. Daardoor komt het. Het is ook wel die bokspring, hoor, zei Rob. In een bankstel verderop hingen twee mannen in witte gewaden. Ze hadden sluiers om het hoofd en wenkten naar Ronald. Die stond op en gaf de mannen een hand. Sheiks, fluisterde Rob. Ron is heel goed met die gasten. Ik heb ook helemaal niets tegen Arabieren. Ze zijn vriendelijk en hoffelijk en ze zijn allemaal heel schoon. Na 10 minuten kwam Ronald weer terug. Wat moesten ze? Vroeg Rob. Gewoon sheiks, zei Ronald.
Ja, zo goed. Ja, het is, de hele stijl is goed, maar ook vooral weet je, het treurige wat er doorheen druipt. Het
tragicomische
van
het leven eigenlijk.
Ja, dat is het. En ik ken Rob Cohen erg goed, want ik ging in 1989 al op vakantie met...
Was hij van de Febo?
Ja, ja. De krokettenman. In 1989 ging ik op vakantie met mijn vrouw. Ik was net een jaar getrouwd. En wij kwamen in Juan-le-Pin, Zuid-Frankrijk, kwamen wij de clan tegen. Ik had een beetje afgesproken met Brian Roy en zijn vriendin. Ronald de Boer en zijn toekomstige vrouw, inmiddels alweer gescheiden. En zijn ex-vrouw, daarvan is de vader Robbie Cohen. En dat was een ontzettende... leuke vent die volledig in de ban was van eten en geld. Dus als je dit verhaal weer terugleest, het gaat eigenlijk alleen maar, we hebben Robbie Cohen, over materiële zaken. Wat overigens niets wegneemt, want het is een zeer royale man, een hele grappige man ook wel. Dus ik denk niet dat hij altijd weet dat hij grappig is. Ja, en dat heeft Marcel zo ontzettend goed opgeschreven.
Ja.
Rob Cohen ten voeten uit. En dat vind ik zo knap. Met een paar zinnetjes schildert hij zo'n man. Met een paar streken is die man eigenlijk volledig helder. getekend.
Heeft Rob Cohen dit stuk gelezen en daarop gereageerd?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat hij dat wel gelezen zal
zeker hebben. Gelezen, maar no hard feelings of niks.
Nee.
Het is ook niet onsympathiek.
Het is zeker niet
het
onsympathiek.
Het is een zedenschets van hoe die families daar in Qatar leven. Dat is het eigenlijk.
Wat heb jij die koptelefoon raar op je hoofd?
Ja, ik heb er last van als ik allebei de horens op mijn oren heb. Okay. Want dan... Ja, dan hoor ik mezelf zo.
Maar
erg.
Wat ik me nou afvraag, als Marcel van Roosmalen een reportage maakt, zijn de mensen dan onverdeeld blij? Zijn ze teleurgesteld? Voelen ze zich in de maling genomen?
Maar achteraf of als hij bij je is? Want ik denk dat je achteraf wel denkt.
Nee, achteraf.
Dat heeft hij mooi opgeschreven. Of in ieder geval, hij heeft het gewoon letterlijk opgeschreven. Dat is natuurlijk wat hij doet. Gewoon zo'n conversatie.
Zou Connie Mus blij zijn geweest met het feit dat hij melding maakte van het feit dat Connie een scheet liet?
Dat
bedoel ik eigenlijk te zeggen.
Kijk, Marcel heeft inmiddels zoveel stukken geschreven dat je nu weet wie je over de vloer krijgt.
Ja.
Die stukken zijn niet altijd even glanzend voor de persoon betreffende. Maar ook niet per se heel negatief. Hij schrijft gewoon op hoe je beweegt, hoe je je neus snuit en hoe je praat. En daar ben je niet altijd even blij mee. Net als je in de spiegel kijkt, niet elke dag even blij bent.
Dat is waarom Matthijs even benoemd, waarom de koptelefoon van Henk zo gek op zijn hoofd zit. Dat is eigenlijk wat Marcel van Roosmalen altijd doet in zijn stukken. Mag ik nog, want we zoomen nu heel erg
ik heb
op
wel
Marcel.
Ik heb nog wel een gedicht, hè?
Ja, daar komen we zo op. Ja. Maar sorry Henk, je bent op senioriteit nog steeds
degene. Is het nieuw gedicht eigenlijk? Nieuw gedicht?
Nee.
Een oud gedicht.
Een oud gedicht?
Ja, oud
gedicht. Nee, want we zoomen nu heel erg in op Marcel van Roosmalen.
Waarom een oud gedicht?
Oud gedicht.
Oud verhaal ook, hè?
Is de ader opgedroogd?
Poëtisch intermezzo wordt het.
Moet die muziek daaronder, die bij je televisieprogramma altijd onder zat?
Nee.
Maar ik wil nog even inzoomen op de boertjes. Want we hebben het nu helemaal niet over hen daar in Qatar. Los van hun sportieve zaken is mij deze passage opgevallen. Ja. Waar Frank de Boer zegt, we gingen hierheen met een broodbakmachine en 40 pakken Koopmans broodmix. Ja. We hebben misschien één pak gebruikt, het brood is hier prima, je hebt hier gewoon een bakker. Nou, maar jongens, dit was voor mij, dit is toch fantastisch.
Ja, je hebt hier gewoon bakkers.
Ja, maar dat ze daar naartoe gingen, hadden zij enig idee? Robbie Cohen heeft hen daar gewoon naartoe gehaald vanwege het geld en de materiële zaken. Of wat was het idee?
Want ze kwamen van dat er in Qatar geen warme bakker zit die een knapperige korst kan garanderen.
Ja, maar sportief, wat was het
dat
idee
was, denk
van
ik
de
het idee. Ja.
Dat...
Nee, het ging om het geld natuurlijk. Denk ik hoor.
Nee, dat denk ik ook. Maar ik begrijp het nog steeds ook nu niet, dat men naar de zandbak gaat.
Nou ja, bij Sparta is nu een jongen die zegt gewoon eerlijk, zei hij in Studio Sports afgelopen zondag. Ik ga echt niet om de olieraffinaderijen te bezichtigen. Ik ga gewoon voor het geld.
Ja. Mohamed Rai.
Rai, precies.
Ja, opgeleid bij PSV. Ja, en hij is weg. Uiteindelijk hebben ze betaald. En die jongen die gaat 4 à 5 keer zoveel verdienen.
Bizar. Ja. Wat vind jij ervan als sportliefhebber? Wat vind jij ervan als sportliefhebber?
Ik vind het jammer. Hij is 26. Ik vind een goede speler. Ik denk dat hij in Nederland nog wel een stap zou kunnen maken naar bijvoorbeeld AZ of zo. Ja, hij kiest nu niet voor een sportieve loopbaan, maar voor het geld. Ja. Het recht heb je. Ja.
Ik sluit me heel bij de vorige spreker aan.
Ja.
Ja, jongen van 26, die kan misschien 2-3 miljoen verdienen in 3 jaar of zo. Shit.
Wordt er aardig gevoetbald daar eigenlijk?
Nee.
Zitten de mensen op de tribune?
Ja, paar. Nee.
Verplicht. Nou ja, dat is ook zo goed in het stuk. Ja. Er zaten 30.000 kunnen erin en er zitten dan 300.
En ze verloten dan 150 auto's om mensen naar het stadion te trekken. Ja. En dan komen er 300. Dus dan heeft de helft een auto gewonnen. Dat is toch ongekend. Wat heb je voor papieren allemaal bij je?
Ik heb wat aantekeningen gemaakt toen ik het verhaal oplas. En ik vond een paar mooie zinnetjes in staan. En ik citeer eventjes Marcel van Roosmalen. Rob zal wel bij het vlees staan, zei Ronald. En dat kon ik me zo goed voorstellen, omdat Rob was altijd aan het barbecuen. En als hij een supermarkt inloopt, dan loopt bijna het water uit zijn mond. En dat had Marcel weer goed gezien. Die kende Rob Cohen helemaal niet.
Nee,
maar
die wist
ik herkende
niet.
Hem onmiddellijk. Ja. Dus het gaat altijd al om luxe en hij kan het ook heel goed beoordelen.
Zijn vader had een slagerij, hè? De vader van Rob Cohen. Daar heeft Martin Koeman nog gewerkt.
Oh ja?
De vader van de gebroeders Koeman.
Zo oud is Henk dus. Hè? Ja. Want we praten nu over 1873.
Gefeliciteerd nog, Henk.
Dank je. Ik heb nog een stukje.
Wat jij net zei, ja. Matthijs.
Nee, geen gedicht. Ik heb geen gedicht. Oh. Ik heb een stukje.
Oh.
Geschreven door Marcel in de Brugkrant. Die is gisteren verschenen. Sta ik ook in, dus ik krijg die Brugkrant altijd. Iedereen,
de Brugkrant?
Ja, iedereen in Oost krijgt de Brugkrant.
Ik krijg hem ook, Henk.
Ja. Marcel schreef, ik sprak een hoogleraar die vroeger in Krommenie woonde. Hij zei over de Zaanstreek dat hij en zijn vrouw 3 keer per week uitgebreid tafelden. Op zaterdagen, zondagen en woensdagen gingen ze er echt voor zitten. En je kind groeide daar dan mee op, die gaat dat eten ook lekker vinden. In het clubblad van de voetbalvereniging was een van de standaardvragen, wat is je lievelingseten? Toen hun zoon pupil van de week was geworden, antwoordde hij haas. Dat antwoord werd door de eindredactie veranderd in kaas.
Nou, genoeg veren in Marcel's reet nu, toch?
Dat is ook echt van Roosmalen.
Ja, wel goed hoor. Maar had jij nog een gedicht, Henk?
Ik heb een gedicht, maar daar wacht ik nog even mee. We moeten ook natuurlijk het verhaal van de maand moeten we nog even bespreken.
Dat is niet geworden het verhaal van Mark van de Heuvel, hè?
Nee, dat had ook gekund.
Wat een goed verhaal was dat, zeg.
Ja, hè?
Prachtig.
Ja.
Mark van de Heuvel. Mark
ik heb
van de Heuvel.
Gelezen, maar ik weet niet wie...
Mark van de Heuvel die schrijft in de laatste Hartgras over zijn bijbaantje in de coronacrisis. Namelijk bloed of medicijnen brengen door heel Europa voor een immuuntherapie voor mensen die, die kanker hebben. En zijn vader, Aad van de Heuvel, is dit jaar overleden. En die had pas veel eerder overleden als hij niet aansloeg op die immuuntherapie.
Ja.
Die heeft nog wel 10 jaar zijn leven kunnen rekken. Mooie 10 jaren, met Mark onder andere natuurlijk. Dankzij deze therapie. En Mark voelde zich, die wilde iets terugdoen. Ik zeg het een beetje grotesk, maar daar kwam het wel op neer. En die heeft door heel Europa naar ziekenhuizen in Spanje en noem maar op, die medicijnen gebracht.
Doet hij nog,
hoor. En daar schrijft hij over, denk het aan zijn vader. En ondertussen een beetje doorwerkend als sportjournalist. Dus contact hebbend met Pim van Dort en met nog wat mensen. Allemaal, ik vond het een geweldig goed verhaal.
Erg goed, ja.
Maar dat is niet het verhaal van de maand geworden.
Nee, dat begrijp ik niet.
Nou, maar we hadden een hele goede productie.
Het verhaal van de maand was van Daniela Kliwon.
Ja.
Van Karim Benzema.
Ja, met Benzema. Omdat het een meisje van 30 is. Vrouw van 30 moet ik zeggen, anders krijg ik op mijn kop van mijn dochter.
Maar we kozen dit ook als verhaal voor de maand, omdat Frank erbij zit. En met Benzema heeft hij aansluiting. En voor je het weet gaat het weer over spelers uit de jaren 60.
Dat niemand 70, ons begrijpt.
En dan haakt hij af.
Nou, voor de jeugd is het ook wel leuk inderdaad.
Dus wij willen gewoon dat je lekker meepraat over Benzema.
Anders hebben we het steeds over Jan Peters.
Ja, Mark van der Heuvel stond op het punt om Wim Zuijbeek te interviewen.
Ja.
Ja, dat heeft hij gedaan.
Ja, heeft hij gedaan. Ja. Nee, dat klopt. Maar dat heeft hij dan gedaan. Maar
weet je dat hij mij soms belde, Wim Zuijbeek? Zo 2
even,
keer per
even
jaar.
Bij Frank checken, weet je wie het is?
Wim Zuijbeek, zeker.
Ja, oké, okay, ga door.
Absoluut.
Af en toe belde hij op. Hey, gozer. Ik had niet een bijzondere band met hem. Hij heeft natuurlijk wel bij Sparta gespeeld rond 1980. Met Van der Gijp, Dick Advocaat, Danny Blind. Ongelooflijk.
Wow.
Van een elftal dat was. Die moest ons van degradatie redden. Nou, dat lukte uitstekend. Maar, en dan belde hij op. Hey, hoe is het? En dan 3 minuten later hing die weer op. Er kwam er een monoloogje die eigenlijk niet heel belangrijk was. En dan hing die weer op. Heel raar.
Maar waarom belde hij jou? Of deed hij dit bij
iedereen? Geen idee. Hartelijke man. Hij zei bijvoorbeeld van dat was een goed optreden. Of dat ik heb dat stukje gelezen in het AD. Dat was een goede column. Daar ging het eigenlijk om. Maar hij was zo mysterieus. Iedereen wilde zijn biografie schrijven. Ja. Het is nooit gelukt. Nee. Er is volgens mij geen biografie gekomen van Wim Zuijbeek.
Nou ja, hij is zo eerlijk. Die indruk kreeg ik uit de necrologieën die ik las. Dat hij de vraag, wat is er gebeurd in Hieltroep in 1974?
Ja.
Die wil hij nooit gesteld krijgen. Want dan moet hij het eigenlijk vertellen. En dat wil hij niet.
Dat is het befaamde hotel.
Ja.
Dat is het
hotel in 1974 voor de finale. Zijn er wel of niet, is er een soort zwembadfeest geweest met allemaal vrouwen. Johan Cruijff zou daar wel of niet bij zijn geweest. Afijn, Auke Kok, iedereen heeft zich daarover gebogen. Hij was er. Hij zat in ieder geval op de eerste rij. Of hij stond vooraan.
Ja, maar als hij die vraag niet wil krijgen, is het toch wel het antwoord.
Ik kreeg de aandoenlijke
is.
Indruk dat hij zo goud eerlijk is dat hij er niet om kan liegen. Dus ja, hij gaat die vraag uit de weg.
Nee, hij zou dat als verraad zien ten opzichte van Johan Cruijff.
Ja,
ja, dat was echt wel zijn beste vriend.
Ja.
Want Johan heeft hem echt altijd geholpen. Want Wim was natuurlijk niet echt een stabiele figuur in zijn eigen leven. Hè? Dus die moest af en toe wel externe hulp krijgen. En Cruijff deed dat altijd.
Ja.
Maar wat ik ook goed vond in het stuk van Mark, dat was dat als hij bij Zuijbeek komt in het Olympisch Stadion, dat Zuijbeek heeft op een lijstje eerst alles wat hij gewonnen heeft. En dat wil die per se in het stuk opgenomen hebben. Want de mensen die vergeten eigenlijk wat ik allemaal heb gewonnen. En dan gaat hij dat gewoon zitten voorlezen. Europa Cup zo, landskampioen 5 keer, weet ik veel. Voor die clubs de beker gewonnen, et cetera. Dat is toch eigenlijk heel aandoenlijk. Want het is min of meer ook een legende van het Nederlandse voetbal.
Ja, maar hij had het wat mij betreft niet hoeven doen, want ik weet dat wel. Ik weet wel dat hij...
Alleen
misschien werd hij
dan
niet helemaal serieus genomen, omdat hij een soort aanhangsel was van Cruijff en Keizer.
Ja, nou, hij was back. En backs spelen tot nu toe altijd een beetje een ondergeschikte rol in een elftal.
Krol en Subi. Krol aan de andere kant.
Ja. Vazovic.
Vazovic, Blankenburg.
Maar goed.
Nico Reinders.
Frank, wat vond je van dat verhaal Johan van Eskens. Danielle Kliwon over Benzema?
Jacques Zwart, Johan Cruijff, Piet Keizer.
Het verpissen wie de meeste naam
hebben. Blankenburg.
Blankenburg, voorstopper natuurlijk. Ja. Dat je het allemaal weet, hè?
Vazovic, hè?
En weet jij nog...
Die vrachtwagens aan nutteloze kennis in je hoofd.
Hoe heette het dierenvoer dat Barry Hulshoff...
Chappie? Voor zijn hond, die heette...
Bodan.
Nee. Hoe heette de hond van Barry Hulshoff?
Dat weet ik echt niet.
Boeddha.
Oh ja.
En daar was toen veel over te doen. Ja. Barry Hulshoff trouwens ook overleden dit jaar, dacht ik.
Ja, zeker.
Was toen veel over te doen, want je noemt je hond ook niet Jezus Christus. Nee. De boeddhisten in Nederland liepen te hoop tegen het feit dat hij zijn hond Boeddha had genoemd. Wat voor hond was het?
Ja, dat was zo'n hele grote...
Deense dog.
Thijs, waar zit het allemaal in je kop, joh?
Ja, er zit er gewoon...
Het gaat er ook niet meer uit.
Gaat er niet meer uit.
Als jij knetterdement bent, dan kom je nog met het chappie verhaal.
Dan kom ik nog met het chappie verhaal.
Ja, maar dan wel 16 keer per dag. Dat is dan jammer.
Ja, als er steeds iemand anders aanschuift, kan ik het gewoon blijven vertellen, toch?
Het verhaal van de maand.
Wat vond je van dat Danielle Kliwon verhaal over Benzema?
Ja, ik vond het wel romantisch.
En zo'n meisje van 14 dat naar een training van Benzema gaat zien kijken.
Ja, zeer romantisch.
Maar dat is het. Maar dat vind ik sowieso het sterke. Dat was natuurlijk ook het verhaal over de Kuip, wat we de vorige keer hebben besproken in deze podcast. De romantiek druipt van die verhalen in Hartgras af. En dat maakt het ook interessant. Ik sprak ook mensen na ons podcast die zeiden, ik hou helemaal niet zo van voetbal. Maar die verhalen die jullie vertellen, naar aanleiding van de verhalen in Hartgras, slik ik ook als zoete koek. Ja. Dus het heeft soms bijna niks met voetbal te maken meer. Maar het is maar gewoon het kapstokje waar we alles aan ophangen. En dat is met dit ook. Kijk, ik vind Benzema geen spannende spits. Nooit gevonden ook. Dat komt ook in dit stuk naar voren. Maar het is wel mooi hoe zij omschrijft dat ze hem pas later in de gaten krijgt ook. Tijdens de trainingswedstrijdje. Of tijdens die oefenwedstrijd. Want er is bij de tegenstander een beetje zo'n type zoals ik. Met mooie blonde lokken, zoals Matthijs. En daar is ze dan eerst door gegrepen. En dan ziet ze pas hoe goed hij is. Hoe snel hij draait. Hoe sterk hij is. En ook het verloop in dat artikel gaat natuurlijk over zijn verloop in zijn carrière. Dat hij nu eindelijk de waardering krijgt. En dat vind ik wel mooi. Maar ik heb mijn hart...
En ze vergeeft hem ook alle zonden. Hè?
Ja, hij met Ribéry. Natuurlijk... En het afpersen met... hoe heet die andere? Ook
Valbuena.
Valbuena. Dat is, ja...
Maar is toch ook iets een keer met die... Hoe heet die Franse speler met dat litteken zo over de wang?
Ribéry.
Ja, dat is met die sekstape, toch?
Was geen fijn...
In die jaren.
Geen fris verhaal.
Nee.
Maar dat vergeeft hem allemaal in dit verhaal wel.
Daarom is hij ook zijn plaats natuurlijk kwijtgeraakt in het Franse elftal.
Ja. Wat heel veel Fransen nog altijd verschrikkelijk vinden, want die zitten nu met Giroud. En Benzema, ik vind het wel een hele goede speler. Al van meet af aan bij Lyon vond ik het echt een fantastische spits. Hij heeft zich jarenlang opgeofferd voor Ronaldo bij Real Madrid. En nu is hij van Ronaldo bevrijd en zie je veel beter hoe goed hij kan voetballen. Ik heb gisteren weer gekeken, hij is echt verreweg de beste aanvaller van Real Madrid.
Maar hij is niet sexy. Hij is geen sexy spits.
Nou, omdat het is een beetje een naar binnen gekeerde jongen is het ook. Ja.
En best wel een harde werker. En wat je zei, hij offert zich op. Kennen jullie een spits die zich opoffert?
Patterson
vroeger. Stefan Patterson. Ja.
Huntelaar.
Ja, nu. Maar vroeger, mooi.
Die wordt wel geil van doelpuntjes maken, hoor. Die
ook.
Maar verder zijn spitsen toch altijd best wel. Van, kijk mij, ik zit hier.
Van Nistelrooy.
Voor wie?
Nee, dat was een pure afronder.
Nee. Nou, wel een harde werker, hoor.
Ja. Jawel, maar niet iemand die zich opofferde. Want daarvoor hield hij echt te veel van scoren. Die was ook meedogenloos in het overslaan.
Die snapte dat je dat moest doen. Maar het ging toch vooral om...
Dirk Kuyt?
Het finishen.
Dirk Kuyt.
Misschien nog een beetje?
Ja.
Kijk even naar de Rotterdamzijde.
Ja. Maar daar kun je wel mee vergelijken. Geen mooie spits. Nee. Benzema is ook geen mooie spits. Nee. En daarom vond ik het leuk dat
sorry, maar als we de balbehandeling van Benzema met Dirk Kuyt gaan vergelijken en als we dat serieus nemen, dan zijn we echt heel ver van huis. Hè? Want Benzema kan echt heel goed voetballen.
Heb jij het seizoen 2017 misschien verdrongen?
Dat Kuyt per ongeluk 3 keer scoort in de...
Op het moment dat het ertoe doet?
Ja, nou ja, goed. Ik ga hier niet Dirk Kuyt zitten bashen.
Ik kreeg wel de indruk.
Vergeleken met Benzema is het echt... Nee, sorry.
Oké, maar goed, de Nederlandse competitie in verhouding tot de Spaanse. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Ja,
dat is zo.
Maar heel even nog naar Benzema. Jij kenner van het Franse voetbal. Gaat hij weer terug naar Frankrijk? Of blijft hij nu gewoon bij Madrid totdat hij net als Messi met pensioen gaat?
Nou, dat weet ik niet. Uiteindelijk gaat hij terug naar Lyon, denk ik. Daar wonen zijn vrienden en zijn familie. Dus daar zal hij wel weer gaan wonen.
Zou hij die ene jeugdvriend, die schurk,
die spreekt hij nog.
Zou hij die een beetje onderhouden ook?
Dat zou me niet verbazen. Tenzij die jongen zelf rijk is geworden van al zijn...
Nevenactiviteiten,
ja.
Heb jij het verhaal wel gelezen, Matthijs? Of was je het er zo niet mee eens dat je me ook hebt overgeslagen?
Nee, maar ik was zoveel aan het woord net over Mark van der Heuvel... dat ik laat dit rondje eventjes helemaal aan jullie.
Dat mag.
Zeker, maar ik was wel benieuwd wat je ervan vond.
Ik heb nog een gedicht ook, trouwens.
Heb je een gedicht?
Ja.
Ik heb ook wel een gedicht, trouwens. Ja,
maar dan moeten we toch even noemen, want we hebben een vrouw uitgekozen... als verhaal van het afgelopen nummer. Maar zo de laatste tijd, ik heb het even opgeschreven... Wij hebben voorbij zien komen als geweldige schrijfsters, of moet ik zeggen schrijvers, Melle Marais, Suze van Kleef, Marieke Groen, Janneke van der Horst, Stefanie Hogenberg, Caroline Trujillo natuurlijk, Judith Spiegel, Femke van der Laan, Annemarie Posma, Iris Koppen, Rosa van Gol. En toen ben ik maar gestopt.
Ja.
Zijn er nog meer?
Ja.
Dus diversiteit zit wel goed?
Absoluut.
Ja, maar weet je...
Wij kunnen echt die bokaal, hoe heet dat ding?
Ja, van de
Divi-bokaal.
Van de NOS.
Die zouden wij eigenlijk uitgereikt moeten krijgen. Bestaat het ding nog?
Maar die bokaal wordt vooral uitgereikt als er ook zwart in het spel komt. Oh. Wit en zwart.
Ja, maar goed, telt Zuid-Amerika mee als allochtoon? Trujillo?
Ja, zeker.
Nee, Danielle Clivon is volgens mij donker. Clivon.
Ik definieer alleen die prijs nog eventjes in zijn totaliteit.
Ja, maar ik vind het wel grappig dat sommige instanties... die doen al een beetje aan een voorkeursbeleid bij sollicitaties... van moet een vrouw worden, dit en dat. Dat is bij ons volkomen natuurlijk gegaan. Zonder dat wij daar zeiden van we moeten echt een vrouw hebben, dit en dat. Nee, het ging zo.
Anne Enquist was de eerste.
Ja.
Ja, zeker. Stond in het eerste nummer ook?
Nummer twee.
Nummer twee, ja, precies. Want ik weet nog dat ik in een radioprogramma kwam op FM Vertier om de reclame te maken voor ons blad. Toen was zij daar vanwege een dichtbundel. Had jij een gedicht, Henk, trouwens?
Ik heb een gedicht.
Ja, zij was daar vanwege een dichtbundel. Zij hoorde mijn verhaal aan en toen zei ze, ik wil graag aan jullie blad meedoen. En toen heeft ze de eerste gedichtje, ons tweede nummer, had zij haar eerste gezicht.
Koeman, eigenlijk heeft ze zich opgedrongen, Christa.
Ja, ik moest er echt van me afslaan.
Nee, ging over. Dat ging over Ronald Koeman en hij had een slagersmes in zijn kous.
Dat klopt.
En dat sloeg natuurlijk op zijn vader, die slager was geweest.
Ja.
In de winkel in de Kinkerstraat bij Rob Cohen.
Ja, hartstikke vader. Hartstikke goed.
Ja.
Nee, dat klopt.
Heb je nog een quizvraag ook van mij, Matthijs? Of Hugo? Of
even iemand? Een gedicht.
Oké. Okay.
En Vincent zag het koren.
En Einstein het getal.
En Zeppelin de Zeppelin.
En Johan zag de bal.
Dankjewel. Even in...
Mooi.
Weet je van wie dat is?
Toon Hermans. Sorry, dat was de quizvraag niet, hè?
Nee, was een keer... Toon Hermans.
Ja.
Maar daar moeten we wel even bij vertellen.
Een ballonnetje.
Nee, maar moeten we even bij vertellen. Dit
aan een draadje.
Gedicht.
Dit gedicht.
Is eigenlijk vermoord door die heren aan de overkant.
Ja. Wat hebben jullie gedaan met het
gedicht? Het was een veel langer gedicht. Maar we hebben dit couplet... Gewoon eruit gehaald en afgedrukt.
De man had gewoon 9 coupletten en ze één van
echt,
afgedrukt.
Nee, hij had wel 9 coupletten. En dit was echt een heel sterk couplet. Dit is ook een liedje geworden. De band Johan. Ik dacht de band Johan.
Oh ja?
Ik dacht de band Johan. Nou, misschien ben ik nu abuis. Maar in ieder geval heeft dat op de plaat gezet.
Maar in het Nederlands?
Want Johan in het Nederlands, gewoon precies wat wij net deden. Is op muziek gezet. Nou, misschien niet door Johan.
Maar durfden jullie dat? Toon Hermans was natuurlijk God.
Nou, we zeiden het gewoon niet.
Nee, we hebben het geloof ik wel... Hebben we het niet gezegd?
Nee, we hebben het niet gezegd. Oh. Nog gevraagd. Ja. Het was een duidelijke verbetering op het ingeleverde product.
Het was een sterke verbetering. Wij hebben ook de rubriek Lezerspost natuurlijk. Ik zeg niks nieuws. Dat bestudeerden wij in de beginjaren ook altijd. Het was een heel lang verhaal van een man. Die ging Henk dan altijd bellen. Als je het blad haalde, ging Henk je bellen op zaterdagmiddag. Dus die mensen wisten niet wat ze meemaakten. Ze hadden Henk Spaan aan de telefoon. Je was toen nog op tv. Dus dat was altijd lang stil als Henk had gezegd wie die was. En die had een heel lang verhaal geschreven, ik denk 800 woorden. En de laatste twee zinnen was iets en iets. En de laatste zin was naakt in het broekje. En dat vonden wij grappig. Die laatste alinea was grappig.
Zo van, we gingen douchen.
Naakt in het broekje. Zoiets. Iets heel flauws. En Henk ging deze man bellen met het goede nieuws. Ik heb goed en slecht nieuws voor u. Het goede nieuws is, wij gaan uw brief meenemen in het volgende nummer van Hartgras. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Het slechte nieuws is, het gaat slechts om de laatste vier regels van uw stuk.
Er gewoon 780 woorden eraf gehaald.
En maakt in het broekje is nog steeds bij ons in het gezin een gevleugelde uitdrukking. Ga jij naakt in het broekje?
Maar die man die vond het helemaal niet erg.
Nee, die vond het al geweldig genoeg. Ja. Met jou praten door de telefoon was
medisch live. Maar jullie hebben bij Toon Hermans echt aan de keukentafel gezeten,
ik,
toch?
Ja.
Oh, jij?
Op zaterdagochtend. Ik ging hem bloemen brengen en...
En hem overhalen om iets te schrijven voor ons.
Nou, ik moest het komen halen. Hij had het af. En ik moest het gewoon komen halen. Dus ik moest zaterdagochtend naar, wat is het, Soestduinen of zo.
Maar jij hebt veel verstand van poëzie. Was hij nou een goede dichter?
Ja, maar het is een beetje lastig om te zeggen, hij was een slechte dichter. Absoluut niet.
We moeten meer aaien, we moeten meer kussen, we moeten meer zwaaien naar buitenlandse bussen.
Ongelooflijk, jij schudt ze echt uit je mouw.
Zit er lekker in, Matthijs.
Jeetje meer.
Maar je moest het verhaal ophalen, dat begrijp ik niet.
Ik moest
het
gedicht van hem op.
Want Hugo mocht nog faxen, hoorde ik de vorige keer.
Dat wou hij niet, hij wilde gewoon dat ik het kwam ophalen.
En dan zat je met hem aan de ontbijttafel.
Bos en Duin heette dat dorp.
Kopje koffie erbij?
Kopje koffie erbij, ja. En mij viel op dat hij 4 home trainers had staan in elke kamer 1. Ook 1 in het portiek van zijn huis. En hij had heel veel decanteerflessen. Echt wel 20. Weet je waar je de wijn in uitgiet als die hem...
Een karaf.
Ja. Echt een stuk of 20. Die verzamelde hij misschien.
Maar heb je daarna gevraagd ook nog? Waarom die home trainers
had? Nee, dat durfde ik niet. Nee, okay. Meneer Hermans.
Ik heb wel eens een schilderij van hem gezien dat ik heel erg mooi vond.
Oh ja?
Is dat erg?
Nee, dat is net als dit gedicht.
We kunnen heel weinig slechts over Toon Hermans zeggen, hoor, wat mij betreft.
Hebben jullie Jochem Meijer gezien trouwens, documentaire?
Zo.
Nee.
Is dit iets voor de podcast Hartgras? Ja. Bezetenheid vergelijken met welke speler?
Een culturele tip?
Jochem Meijer zat er. René van der Gijp moest ik aan denken.
Nou, we zagen een cabaretier die eigenlijk niet meer 100% gezond is.
Ja.
Tegen de klippen op optreden, medicatie. Vroeg naar bed, Amstel Hotel, naast Carré slapen, meteen slapen.
Ja, perfectionistisch en eraan kapot gaan bijna.
Indrukwekkend portret van een iemand, ik vind hem trouwens buitengewoon sympathiek.
En goed.
IJzersterk. Ja.
En schatplichtig aan Toon Hermans?
Zeker. Wie niet?
Nee joh, maar Toon Hermans, ik heb echt wel een hele nacht voor Carré gelegen in een slaapzak.
Om bij een optreden van hem te zijn?
Ja, natuurlijk. Kaartjes kopen voor je hele gezin. Althans, ik was dan de oudste zoon.
Ja.
En ik moest 5 kaartjes kopen voor ons gezin.
En dat was die beroemde zin die hij...
Dat was die voorstelling. Leg neer die bal. Ja.
Afijn, scheidsrechter erbij. U weet hoe dat gaat.
Precies.
Maar hij was heel veel met voetbal bezig dus ook, Toon Hermans. Nou. In zijn gedichten. Of hebben jullie dat er nu echt uitgeprint?
Nee, die bal was een gehaktbal.
Nee, galabal.
Nee, dat was een galabal.
Was een galabal.
Nee, gehaktbal. Was een gehaktbal.
Ja, toch?
Ja, natuurlijk. Was ook een galabal.
Nee,
geen gewone
Toon
Hermans
schreef dit gedicht in ons nummer bij de 50ste verjaardag van Johan Cruijff. En toen hebben wij heel veel tekstdichters en dichters en kunstenaars gevraagd.
Ja, Marlene Dumas.
Marlene Dumas heeft toen haar portret van Cruijff gemaakt. Zou je willen meedoen? En toen deden eigenlijk Jan en allemaal mee. En ik denk dat dat gedichtje van Toon Hermans toch eigenlijk wel een van de mooiste dingen is die erin staat.
Ja, en wat blijft, hè? Die blijft zeker.
Want je kent het ook uit je hoofd, toch? Natuurlijk. Hoe ging het ook alweer?
Nou, ik heb een ander gedicht.
Maar Henk, heb jij dat blaadje nog van Toon Hermans?
Nee.
Zonde.
Nee, wij waren...
Het origineel.
Nee, jij zou dat hebben bewaard. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Ja,
maar ik zou dat ook hebben bewaard.
Ja?
Ja, dat zou ik hebben bewaard.
Nee. Nee, nou ja, het
maar Henk kan heel goed weggooien, weet ik. Die is steeds kleiner gaan wonen ook. En iedere keer flikkert hij alles weg, man. En het gekke is hij in Frankrijk en dan gaat hij naar de vlooienmarkt. Dan gaat hij daar weer dingen kopen.
Van een ander. Dat gooit hij dan een jaar later weer weg.
Maar Henk, heb jij een gedicht?
Ik heb een gedicht.
Of zullen we nog die vraag? Hebben jullie nog een vraag?
Ja, even
voor de volgende podcast.
Ja.
We kunnen hem eroverheen tillen weer.
Zullen we die is een leuke vraag.
Ja, ik weet niet meer hoe je moet stellen. Hoe zat het dan weer? Henk, help jij mee? Jij weet
op een gegeven moment
Er is een speler.
Er is een Nederlandse voetballer.
Ja. Ja.
Die één interland.
Die één interland heeft gespeeld? Mm-hmm. Oké, maar die kwam op een gegeven moment in Italië terecht. En die droeg zijn achternaam op zijn shirt.
Als nummer.
Ja.
Als nummer.
Ja.
Nog een keer.
Dat is eigenlijk een hele makkelijke vraag.
Ja.
Ik heb geen idee.
Welke Nederlandse voetballer had zijn achternaam als nummer op zijn rug?
Dus niet met letters. Nou, dat is de opdracht voor.
Mag ik hem even opzoeken?
Nee,
hij is natuurlijk heel makkelijk.
Nee, niet alleen vertellen. Even,
nee.
Maar is het 10 jaar geleden? Is het een jaar geleden?
Nee, 30 jaar. Nee, 40 jaar misschien.
Nee, dan is het voor jullie makkelijk inderdaad.
Ja.
Voor mij.
Nee, het kan zijn dat jij nog nooit van deze voetballer hebt gehoord. Maar je weet natuurlijk wel waar je het zoeken moet.
We kunnen hem een hint geven.
Nee, ben gek.
We gaan niks hinten.
Dat is ook voor de mensen thuis.
Ja. Hebben we nog wat uit te zoeken? Want over een maand zijn we er pas weer. Dus ik heb een maand de tijd om het uit te...
Ja. Ik heb een gedicht. Hey Frank, wat is de muziek van de week wat jou betreft als DJ? Oeh. Ik heb zin in een nieuw nummertje.
Waar hou jij van?
Ben je van veel.
Maar want we hadden het over de band Johan. Dat is een beetje indie uit de plaats Hoorn in Noord-Holland.
Ja, nee, ze zijn in de wereld uit door geweest. Goede muzikanten, zeker.
Maar bijvoorbeeld, ik heb een prijs mogen uitreiken deze week voor de Schaal van Richter.
Ja.
Dat is het meest gedraaide liedje op 3FM van Nederlandse bodem. Naar Eefje de Visser ging die.
Oh ja, ja,
die heeft een album uitgebracht, jongens. Ja, we zitten toch in de culturele tips. Zij zingt Nederlandstalig. Zij is op een gegeven moment verhuisd van Nederland naar België. Zij woont nu in Gent. En daar heeft ze zich laten inspireren door de Belgische muziek. Wat zij daar doen, is dat ze heel erg in concepten werken. Je hebt ook bijvoorbeeld de band Oscar and the Wolf. Dat is met podiumaankleding, met albumart, maar ook met videoclips en ook met optredens. Volgens mij heeft Eefje ook wel eens in de wereld
daardoor opgezet. Zeker, met die laatste plaat.
Het is zo goed. En ze heeft nu een nieuw liedje, dat heet De Parade. Ze won de 3FM Award Schaal van Richter voor het liedje O. Staat allemaal op dat laatste album. En het is echt...
Ja, heel bijzonder.
De tip, maar kan je het omschrijven, de muziek? Is het
luistermuziek?
Het is het zusje van Spinvis.
Ja,
wat mij betreft.
Maar iets stoerder.
Dat is goed.
Ook wat de teksten betreft?
Ja, zeker. Het is Nederlandstalig, sowieso. Maar het is dromerig. Het heeft Christine en de Queens. Jij zit veel in Frankrijk. Dat is daar een fenomeen ook.
Ja,
Zij is eigenlijk de Nederlandse Christine en de Queens met een vleugje Spinvis.
Oké.
Oké, ik ga aan de slag met die vraag. Heb jij nog een gedicht heen?
Ik heb een gedicht.
Ja, ik heb een gedicht. Dat heet Edwin van der Sar.
Oh,
Edwin van der Sar.
Een grote
idool.
Edwin van der Sar.
Het gedicht is uit 2000.
Moet die muziek eronder eigenlijk?
Nee.
Is dit een gedicht van je televisieprogramma?
Nee.
Was gewoon voor je hartgras gemaakt?
Ja.
Oké.
In 2000. In 2000.
Moet het rijmen? Hij moet een gedicht rijmen?
Nee, niet per se. Maar ik vind het altijd wel fijn om binnenrijm te werken. Dus dat het niet rijmt aan het einde van de regel. Maar dat er rijmwoorden verborgen gaan in de elkaar opvolgende zinnen.
Voor de fijnproeven.
Wanneer begin je nou eens?
Hij plaatst het stoeltje aan de slootkant. Wurmt aan de haak het aas. Hollander, baas over het weiland. Hij ruikt vol welbehagen. Kamille, lissen, de margriet, dotters, dovenetels, zuring, sigaren in het riet. Snuift op het fluitenkruid en luistert naar het donkere geluid van de natuur in bloei. Een doorlopend gezoem van al het gele spul rondom hem herkent hij slechts de boterbloem. De dobber vliegt als een steen omlaag. Hij lacht een vreugde ongedeeld. Spartelend zilver in de zon, zeelt, brasem, voren, weet hij veel. Een keeper is altijd alleen.
Ja, vind ik heel erg mooi.
Wow. Beetje Eefje de Visser, volgens mij.
Nou, het zou zomaar tekst kunnen zijn.
Ik ben het even kwijt hoor. Staan hier een paar gedichten van je in?
Nee, alleen deze.
Staat er niet het gedicht Jordi Cruijff in?
Nee.
Ken je dat uit je hoofd?
Nee, dat ken ik niet
uit. Ik denk Matthijs wel.
Het gedicht van Jordi over Jordi Cruijff vind ik een van je allermooiste sportgedichten.
Ja, voor volgende keer?
Het gaat erom hoe het is om de zoon van een beroemde vader te zijn.
Ja,
en jij trekt de vergelijking met Titus van Rijn. Hè? Ja. Dat is je laatste zin.
Zeker.
En weet je wie die borden heeft staan ophouden ooit? Want Henk werkte, misschien weten jullie dat, samen met Harry Vermeegen. Zeggen jullie dat wat?
Zeker, de regenjas.
En in dat programma... Nee, dat was een verschrikkelijk programma. Ja,
Daarvoor waren ze echt leuk.
Ja, toen waren ze goed. Ja, ja. Die twee nieuwe koeien. En daar zat een gedicht in van Henk. En ik was redacteur. Ik deed geen productie, maar toch, ik offerde hem op. En dan stond ik altijd met van die hele grote borden, stond ik ze op te houden. En dat was de kunst om op tijd, want je had vier van die borden, op tijd die ene te laten vallen. Maar dat valt niet mee, want als je je rechterhand loslaat en weggooit, dan valt dat bord een beetje schuin. Dus maar dan stond meteen weer recht houden.
Stond tekst op die borden? Een soort autocue afvallen letten.
Autocue afvallen letten.
Ja, want ik schreef dat een dag eerder, hè, dus ik kon het niet uit mijn hoofd leren.
Nee, dat kon ook niet.
Ken jij geen één gedicht van jezelf uit je hoofd?
Treurig liep hij door het woud. Hier was iedereen van hout.
Ja, uit je studententijd.
Ja.
Een dichter dicht niet, maar schiep...
Opent verre verschieten.
Van tientallen vrouwen met prachtige titels.
Bijvoorbeeld. Ja.
Van wie is dit?
Van Henk. Dit is uit zijn propiacures tijd.
Ja.
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 Jeetje. Ja. Hier ligt Kees van Amerongen. In de grond geen kwaaie jongen. Kees Budding.
Een hypochonder leeft gezonder met wat pillen in zijn donder.
Dirk Wiarda.
Dirk Wiarda.
Zit eens hoor, drie oude wijze mannen.
Ja, dit is allemaal de toog van Café de Pels, 1981.
En zo zaten jullie met de... Nou ja, nee, jij was er toen nog niet bij, Hugo, denk ik.
Nee, Hugo is Rotterdam. Henk en ik, en elkaar natuurlijk uit de binnenstad.
Ik ben niet veel in de Pels geweest.
Nee.
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 Ja, maar heerlijk hoor, ja, ik zit hier te genieten. Van de gedichten en van de goede oude verhalen. Maar hoe zitten we qua tijd? Moeten wij... Ik kijk even naar de presentatie van deze editie.
Ja, dat vroeg ik net aan Pellen, maar die begreep mijn gebarentaal niet. Hij doet nu een beetje zo... Okay.
Ik wilde nog ergens op terugkomen en ik ben het nu...
Oh, wat vinden we van Mars. Frank de Boer? We hebben het over Frank de Boer gehad natuurlijk als...
In de schatkamer.
Voetballer in Qatar. Ja. Maar hoe gaat hij het Nederlands elftal leiden?
Goed, als ik aan Frank de Boer denk, denk ik aan het volgende... Ik vind het een ontzettend aardige jongen.
Ja.
En ik denk dat het bij de volgende gelegenheid was... dat ik was door Ali B. uitgenodigd... in de Kleine de Comedie in Amsterdam... voor zijn programma. Ali B. maakt echt belangrijke programma's, vind ik. Hè. Dat is echt een hele diverse zaal. Heel veel jonge mensen. Heel goed. En ik ben echt een ontzettende fan van Ali B.
Ik sluit me hierbij aan. Ik heb ook een voorstelling.
Daar was ik en daar was ook Frank de Boer, bleek, met zijn gezin. En wij zaten achter elkaar op het balkon... En Ali B is dan zo dat hij dat na 10 minuten gaat het licht dan op jou. En dan zegt hij, daar is hij, Frank de Boer en de presentator Matthijs van Nieuwkerk. Dat vonden wij allebei niet per se nodig. Na afloop belanden wij even in de kleedkamer van Ali B om hem te bedanken voor het kaartje en een colaatje of zoiets. En toen vertelde, ik ben dat nooit vergeten, want het is een geweldig verfmerk. Toen vertelde Frank de Boer dat zijn vrouw een zaak had in het merk Farrow & Ball. Dat is verf. Voor de muren.
Edam is die zaak.
Zaak is in Edam. Ja. Ik denk Farrow & Ball en daar had hij het maar over. Uiteindelijk, wij hebben een boerderij helemaal laten opknappen. Die is geheel geverfd in prachtige tinten van Farrow & Ball. En dat begon, en wij moeten altijd...
Dat begon in de kleedkamer van ADB.
Ik zal niet zeggen dat we elke keer aan Frank de Boer denken als we binnenkomen. Maar er is een loodrechte lijn van die opmerking naar het interieur van mijn boerderij.
Dus daarom denk jij een goede bondscoach.
Het ontzettend aardige jongen. Dat zeg ik.
Wat denk jij?
Eerst jij.
Eerst jij.
Nee, eerst Frank.
Ja, eerst Henk.
Nee, jij, kom op. Nee,
zie je deze verlegenheid? Het is gewoon een ontzettende schat van een gozer. Waarvan we misschien met z'n vieren voelen. Misschien net niet nog de top.
Hij heeft een goede ploeg. Volgens mij hoeft hij niet een fantastische coach te zijn.
Het zou zijn doorbraak kunnen zijn.
Ik denk niet dat hij het verschil maakt à la Louis van Gaal. Nee, ik vind het zo'n belediging geweest. 6 jaar geleden deed Louis van Gaal... verricht een wonder met dit Nederlands
absoluut
elftal.
Eens.
Slechte ploeg.
En deze FC Middelmaat in Zeist, die negeert Van Gaal. Heeft hem niet eens een telefoontje gegeven.
Nee, dus je vindt hem...
Dus ik denk dat... Er had er maar één het echt kunnen doen. Omdat hij het verschil maakt. Omdat hij keihard durft te zijn.
En dat is Louis van Gaal, zeg jij.
Dat is Louis van Gaal, ja.
Maar is het nodig?
De Boer maakt het verschil, denk ik, niet. Maar ik vind het onder de omstandigheden een prima keuze.
Hij consolideert.
Maar wat vind jij dan van... jullie weten hier meer van dan ik, hè? Ik lees dan echt de krant en dan hoor ik dat de spelers hebben iets mogen zeggen. En die waren niet zo... waren zeer blij met Ronald Koeman. Die heeft een soort laissez-faire, hè, op het veld en bij de trainingen. Dat heeft Louis natuurlijk niet. En die hadden geen zin in die tucht.
Ja, voornamelijk Virgil van Dijk.
Dat denk ik
maar wel. Die mag het dan dus zeggen.
Ja, die is heel groot, heel
machtig.
Ja,
die is aanvoerder.
En die is ook heel goed, dus dat is wel logisch. Hij is de leider en hij heeft ook niet voor niks VI billenkoek gegeven. Hè, met een krachtig statement toen met Wijnaldum en Depay. Maar Depay ook hoor, niet zo pro Van Gaal. Dus dat heeft indruk gemaakt. En daar hebben ze in Zeist wel naar geluisterd. Ja, ik vind die stem wel heel machtig van die voetballers. Van mij hoeft dat niet
maar
zo.
Waar, maar dan is het alternatief dat zij zegt... Oké, Virgil, we hebben je naar je geluisterd. Je bent onze belangrijkste man. Maar we doen het niet.
Natuurlijk. Dat hadden ze moeten zeggen, maar dat durven ze niet.
Nee. Omdat het middelmaat is.
Ja.
Je bedoelt de directie.
Maar bij Barcelona maakt Messi toch uit wie er speelt?
Niet meer.
Dat denk ik niet.
Nee, maar heel lang wel.
Ja, heel lang
maar
wel.
Dat vonden we toch heel normaal?
Ja, maar
is dat je goed zag geweest wel, laatste jaar?
Nee. De laatste 3-4 jaar zag je natuurlijk dat het nogal afnam bij Barcelona. Met uitschieters nog steeds van heel goed voetbal. Maar ik vond ook de laatste wedstrijd, de eerste wedstrijd onder Koeman, ik vond Messi niet echt inspirerend over het veld lopen.
Nee, hij moet in dienst gaan spelen. Net als Benzema nu altijd heeft gedaan en niet meer hoeft te doen, moet hij ook iets meer in dienst gaan spelen.
Hij heeft wel een zekere concessie van Koeman gekregen dat hij in het centrum mag spelen als de zogenaamde valse negen. Dus hij kan die anderen wel aan het werk zetten. Maar hij is niet meer natuurlijk de grote ster die de ene na de andere goal mag maken. Want er zijn nu ook weer andere jongens die... Mazzufati en Griezmann en zo.
Maar nog heel even terugkomen tot Frank de Boer. Ik denk dat het een prima bondscoach is voor nu.
Prima, voor dat zei ik ook net. Prima.
Wat een goede ploeg met Depay, goed middenveld met Van der Beek en De Jong en Wijnaldum. Goede verdediging. Het is gewoon, het staat nu. Er hoeft niks gebouwd te worden. Er hoeft niet een tactiek te worden bedacht zoals
maar
toen
je bent
met Van
minder
Gaal.
Dan 4 landen. Bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland.
We worden ook geen Europees kampioen.
Maar nee, maar daar gaat het wel om.
Ik zeg niet dat onder Van Gaal zouden we kampioen worden, maar met Van Gaal heb je meer kans, want die bedenkt iets.
Ja, nee, dat deed hij toen ook in Brazilië natuurlijk.
En Frank is nu al het slachtoffer van de keuze van de spelers. Hè? Ja. Dus in principe moet hij in hun dienst coachen. Ja, dat is natuurlijk voor het niveau.
Zij hebben hem min of meer aangesteld, dus van hen heeft hij weinig te vrezen. Het kan niet zo zijn dat ze nu gaan klagen na 2 wedstrijden, want het is een tactisch onbenul. Dat kunnen ze niet doen.
Nee.
En ze kunnen alle
dat is hij ook overigens niet. Hè?
Nee, dat is hij zeker niet.
Ik weet nog een keer heel goed Ajax-Anderlecht in de arena. En toen had Frank de Boer, had El Hamdoui, had hij gezet op Bilia, de Argentijnse spelmaker van Anderlecht. En die pikt hem gewoon al na 10 minuten de bal af. En Ajax scoorde. En dat was een echt hele goede zet van Frank de Boer.
Spits. En die werd dus terug als verdediger middenvelder neergezet.
El werd ingezet als drukzettende aanvallende middenvelder. Okay. En dat werkte heel goed uit. Dus ik bedoel, Frank kan ook wel dingen verzinnen. Maar het is geen conceptuele coach zoals Van Gaal dat wel is.
Die Van Gaal die keeper wisselde, weet je wel, vlak voor het eind. Ik was bij een hotel Bakker in Vorden, daar woon ik in de buurt, en daar keken we met z'n allen. We hebben gekrijsd.
Wat haalt hij
Van Gaal? Dat je denkt, die wissel.
Hij gaat naar Costa Rica toch?
Ja, met Krul was dat.
Met Krul.
Met Krul.
Ja. We kregen penalties en die Krul die stopt ze.
Ja.
Nou,
maar toen heeft hij toch echt. Dat was
briljant.
De kerst op de Louis van Gaal trainerstaart, toch? Dat was die wissel.
Ja. Ja.
Nou ja, die wedstrijd tegen Spanje.
Aan de andere kant, bij Van Gaal maak ik me wel eens zorgen. Ik las van de week weer een Braziliaan die liep te klagen over Louis Van Gaal. Als je in Brazilië een enquête gaat doen over de allerslechtste trainer ter wereld...
Ja, dan komt Louis in de buurt.
Maar wat, hoezo?
Dit ging over Rivaldo. Rivaldo, oké, die...
Barcelona toen.
Ja, die speelde linksbuiten, maar die wilde 10. En hij was speler van het jaar geworden. Van Gaal kon dit gevecht niet winnen. Dus Rivaldo ging op 10 spelen en het ging ook meteen mis. Maar deze jongen, die laatst over Van Gaal heeft geklaagd van de week, dat is een bek Rafael. Die kan er niks van, Hugo. Oh ja. Die kan er echt niks van.
Wat is er van Rivaldo? Wat is daarvan gebeurd?
Nou, die is wereldkampioen geworden in 2002. Maar waar die nu
hij heeft op de cover van een van onze hardgassen gestaan. Met de kop de beste ter wereld, dacht ik, op dat moment.
Ah, dat kan me niet herinneren.
Ronaldo was beter, de Braziliaanse Ronaldo.
Ja,
die was beter. Al hebben we wel een keer met Harry Vermegen op de hertgang heb ik zitten wachten op hem. En hij kwam maar niet. Hij zou trucjes doen. Wij hadden altijd een rubriek in die twee nieuwe
koeien. Maradona?
Nee, Ronaldo.
Oh, Ronaldo.
En Ronaldo moest trucjes doen. Lukte niet.
Hè?
Lukte niet. Ronaldo kon geen trucjes.
Maar hij moest gewoon omhoog houden. En
die Harry Vermeegen werd gek, want het was een vergeefse reis geweest. En dan was hij altijd heel narrig. Ja. En ik had dat beter moeten produceren.
Ja, ja, ja. Hugo,
nee, maar ja, ik had niet gecheckt of gedaan. Ronaldo trucjes kon. Vind je dat heel gek? Ik had dit gewoon maar gegokt. Ik denk, ja, die kan trucjes, maar kon die niet.
Maar wat moest hij doen dan? Jullie stonden met de camera, nou, Harry, Hugo.
Davids kon een waanzinnige truc. Oelida kon een waanzinnige
Peter
truc.
Hoekstra.
Die hadden allemaal een leuke truc. Dat was in de tijd dat het straatvoetbal...
Ja, precies. We hadden zo'n reeks met trucjes.
En hij kon niks.
Nee.
Hij kon niks. Het moest zeggen, hij had wel pech. Het regende. Ja. Die arme Braziliaan op de hertgang. Er was verder geen hond. En nou, hij probeerde. En na een paar minuten is het gestopt. Ik zeg tegen Valks, want die vertaalde dan altijd... Ik zeg, wat is dit? Hij zegt, het lukt hem niet.
Wat een goed verhaal.
Dan was Harry Vermeegen niet gezellig, hoor, jongen.
Ik denk op ons hoogtepunt stoppen, hè, voor deze editie maar van de podcast.
Heb je de vraag nog in de smiezen?
Jazeker. Met welke Nederlandse voetballer speelde Italië zonder rugnummer, want het was zijn achternaam?
Nou, eerlijk gezegd, er is een verband met Italië, maar ik weet niet of deze speler in Italië ook daadwerkelijk heeft gevoetbald.
Nee, als we nog aanvullende informatie hebben, dan krijg je dat.
Maar er is een connectie met Italië in ieder geval.
En we zijn begonnen met Marcel van Roosmalen.
Ja.
Ik wil ook even eindigen met Marcel van Roosmalen.
Ja.
En ik kijk even naar jullie. Hebben jullie nog iets? Jij had die scheet, Matthijs.
Nou, Marcel van Roosmalen.
Nee, natuurlijk. Nee, ik weet weer wat ik wil vragen. Hij heeft jou ooit een lelijke blessure bezorgd.
Ik wou net zeggen. Ik zit hier nog, maar het had weinig gescheeld.
Wat is er gebeurd?
Nou, wij traden op in het oude Luxor in Rotterdam. Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Gewoon helemaal vol, hè?
1000 man.
Ik geloof dat daar 1000 man zaten. Ja. In ieder geval, het was natuurlijk leuk. Het was enthousiast. En wij waren natuurlijk een beetje uitbundig. Een paar biertjes gedronken, denk ik. En we hadden een bus. Was het jouw bus?
Nee, het was niet mijn bus.
Oh, het was jouw bus? Ja, ja, ja.
Het was een busje.
Ik wijs nu naar Pelle.
Een soort bandbus.
Ja, gewoon een bandbus met zo'n schuifdeur, weet je wel. En dan heb je twee rijtjes
was
stoelen.
Was de Amsterdamse connectie? Was Koch, ja. Tomese, ja. Spaan, Matthijs.
Ja, ja, ja. En ik was...
Christa was erbij.
Christa, en we waren aan het instappen. En Marcel die gooit heel hard die deur dicht. En daar zat mijn hand tussen.
Oh. Welke was het? Zien we nog een lid?
Nou, ik zou je zeggen, ik had een handschoen aan. Het was heel koud. Ik had een leren handschoen aan. Zoals je een deur hard dicht trekt, hè? Even, nee, maar dus echt zonder dat je...
Een bestelbusschuifdeur achter.
Ja, maar die moet ook hard dicht.
Ja, nee, ja, die moet hard niet. Dicht ja. En mijn hand zat ertussen. Ik trek mijn hand terug, uiteraard. God. Marcel valt geloof ik. Viel hij flauw? Wat?
Hij was ondaan.
Hij was helemaal ondaan.
Maar jij maakte eventjes geen geluid.
Nee, ik maakte geen geluid, nee. Maar ik kijk dus naar die grote zwarte leren handschoen. En ik dacht, daar zitten 5 losse vingers in. Ik durfde die handschoen niet uit te trekken. Zoveel, nou ja, ik had niet eens pijn. Ik was gewoon volkomen verdoofd. Ja. Die pijn kwam in de maanden daarna.
Ja, dat heeft lang geduurd.
Is het gebroken?
Dit heeft lang geduurd.
Nee, het was niet gebroken.
Het was uiteindelijk, ik denk wonderlijk...
Gekneusd?
Ja, ik heb er wel heel lang heel veel pijn aan gehad.
Blauwe nagels natuurlijk?
Nee, helemaal blauw, pimpelblauwe nagels.
Blauwe hand.
Maar dat is natuurlijk, tussen Marcel en mij, is dat voor eeuwig een band.
Een band, ja.
Dit zweeft tussen jullie.
Een dit zweeft tussen leven. Ons. Maar ik herinner me ook nog dat ik viel op de grond uiteraard. Maar hij ook. Wij lagen volgens mij naast elkaar op de koude stoep.
In Rotterdam op de straat, voor zo'n backstage plekje.
Ja, daar.
Ja.
Ja, daar lagen we ook naar elkaar te kijken. Van leven we nog?
Om me aan te geven van een empathische jongen het eigenlijk is.
Nee.
mooie editie. Ja. Mooie verhalen. Okay.